geholpen, dankte de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij de 132ste psalm, de versen 9, 11 en 12. We noemen u psalm 132, de versen 9, 11 en 12. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert, hier zal ik wonen naar mijn lust, hier is in eeuwigheid mijn rust. Heren onze Gods. Wanneer we zingen het eerste vers uit de eerste psalm. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Totdat ik voor de Heeren een plaats gevonden zal hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Ziet, we hebben van haar gehoord in Efrata. We hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Wij zullen in zijn woningen ingaan. Wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner voeten. Sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte, dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen. Weer het aangezicht uw gezalfde niet af, om Davids uw knechts wil. De Heer heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal, zeggende: van de vrucht uw buiks zal ik op uw troon zetten, indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hun leren zal. Zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren, hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende: dit is mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar nooddruftigen zal ik met brood verzadigen, en haar priesters zal ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. En nu gaan we u lezen de beide tekstversen die we in dit uur met u gaan overdenken. Dat zijn dus de versen 17 en 18 uit de 132e psalm. Daar zal ik David een horen doen uitspruiten. Ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Bidden we nu met elkander de Heeren om zijn zegen. Want goeder tierne ontfermer, die ons met elkander aan de morgen van deze uwe dag nog weder hebt samen willen brengen aan deze plaats des gebeds. Het is al wachtende op uw zegen. Zonder uw zegen zal er niets gedijen. En daarom buigen wij ons neder voor uw aangezicht en bidden u, wil naar het vrije, naar dat soevereine van uw welbehagen, ons genadig eens zegenen uit een open hemel, ons verblijden door uw wondere daden, uw heilige geest bij uw woord schenken, opdat woord en geest zijn kracht mogen doen, tot verheerlijking van uw naam, tot grootmaking van uw deugden, tot heil en zaligheid van zondaarszielen, tot opbouw van uw Sion in het allerheiligst geloof, zoals u weet dat ze het nodig hebben, en dat het woord strekken tot ontdekking aan alle gronden hier, en waarop we niet kunnen rusten voor de eeuwigheid die komt, omdat we verlost van al het onze eens gebouwd mochten worden door het geloof, op dat enige en vaste fundament dat gij zelf zijt, gebouwd tot een woonstede Gods in den geest. Wel nu dan, Heere, wil gij ons zelf eens een vlak veld bereiden, wil alles eens wegnemen wat de loop van het evangelie in de weg zou kunnen staan, en wil ons tezamen met hoofd en hart aan uw getuigenis binden. Ach, er is maar zo weinig nodig, Heere, of we worden afgeleid. We zitten soms onder de verkondiging van het woord en we zijn bezig met onze handel. We zijn aan het kopen of verkopen of regelen. Daar zijn zoveel dingen vaak, Heere, die hoofd en hart vervullen kunnen. En o God, daar zijn de vogelen des hemels die het gestrooide zaad wel wegpikken. En daarom bidden u, wil de harten van onze kinderen, van jongeren en ouderen, eens genadig binden aan uw getuigenis. Wil de oren doorboren en de harten ontsluiten. Alles eens van buiten en van binnen weg. Bannen, Heere, wat het horen van dat woord zou kunnen belemmeren, en dat gij door uw geest dat woord mocht doen vallen in een toebereide aarde, waar het nederwaarts wortelen mag schieten en opwaarts vruchten voortbrengen van geloof en bekering, dat we gebonden aan uw getuigenis uit dat woord versterkt mochten worden, als gij ons uit dat woord zal doen horen, hoe gij naar het soevereine van uw welbehagen reeds onder het oude verbond uw Israël beloofd hebt, die gezegende Messias die komen zou, die uitspruitende hoorn, die lamp, Heere, die gij hebt toegericht, wiens vijanden met schaamte bekleed zullen worden, en op wiens hoofd eeuwig de kroon zal bloeien. Heer, uw volk van den ouden dag is er door vertroost en verkwikt. Ze hebben de belofte wel niet vervuld gezien, maar ze hebben die omhelst, Heere, en in het geloof op die belofte gestorven, zalig ingegaan, waar ze uw ongezegende Christus, o Lam Gods, nu eeuwig kronen met gans de verloste kerk En gij hebt uw belofte in de volheid des tijds vervuld. Grote zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Zo mocht uw knecht Paulus uitroepen. En het is toch de zielenblijdschap van uw kerk. Alle heil en zaligheid hebt gij ontsloten in die borggerechtigheid. En u mag de kerk van vandaag door het geloof leven uit dat volbrachte werk. En u zijt gij nog altijd die sterke hoeren, die toevlucht voor de arme en de ellendige, nooddruftigen zal gij verschonen, en armen uit genaamse lopen der verlossing tonen. Hij sluit hun zielig haar, daar mochten ze een arme, ellendig, behoeftig, nooddruftig volk onder ons gevonden worden, en is getrokken met koerden der liefde, door uw dierbare geest geleid, u nodig krijgt. Eigen gezegende borg en zalig maken. Gij mocht lichten in hun zielen en het heil in hun harten doen opgaan, dat ze door het geloof u mochten omhelzen, door het geloof in u gevonden mochten worden, wiens bloed was en reinigd van alle zonden. En die bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid om de schouders werpt. Nu dan, Heere, gedenk nog eens aan die treuren en ween die van ver staan, breng ze naderbij. Wat gebogen is, wil het eens oprichten. Wat wankelt, wil het sterke hier. Leer nog eens kennen die zalige blijdschap en vreugde in u. Ik heb meer mijn nood aan God verbonden, in hem een hoog vertrek gevonden, in God wiens goede tierenheid zich over mij heeft uitgebreid, opdat uw Sion in u gebouwd zich verlustigen mocht, hun zielen nog weer eens verwonderen, dat zalige van uw vrije, soevereine, verkiezende liefde, dat vrijmachtige van uw welbehagen, waarin ge ze gekend hebt van eeuwigheid. Zegen zo uw woord, gedenk aan hem die de mond tot u is, ge weet wat u ook behoeft naar het lichaam, Heere, maar ge hebt zo menigmaal ook naar het lichaam willen ondersteunen, wil het ook alstublieft vandaag doen, en geef zijn zielen de zalige ruimte in u te kennen, omdat met die anderen verkondigt, er zelf nog eens de vrucht van weg mag dragen. Gedenk aan al onze zieken, zijn er zo velen en u kent ze bij name, Heere, het zij in het ziekenhuis of het zij thuis, grote medicijnmeester, ge mocht hem weg van beproeven, nog eens willen heiligen aan de zielen, maar zou het toch groot zijn, Heere, als het gekend en doorleefd werd, de verdrukking, werkleidzaamheid en de leidzaamheid bevinding en de bevinding hoop en de hoop beschaamd niet, omdat de liefde Gods in de harten is uitgestort door de Heilige Geest, welke ons gegeven is. Zegen zo naar het soevereine van uw welbehagen. Gedenk aan alle die naar ons luisteren. Heere, ge hebt meer dan één zegen. Wees met al uw knechten. Wees aan alle plaatsen uw beheerschap bij. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. Wil Jeruzalem nog in menig hart doen opkomen. En wil trouwe God in de nood der tijden het betonen, dat gij de getrouwe zijt in het vervullen van uw beloften, dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Gedenk uw kerk in de druk, land en volk, vorstenhuis en overheid. Zegen de arbeider, zending en alle die daarin arbeiden. U weet wat ze nodig hebben en behoeven. We hebben uw belofte, Heer, en dat is waarachtig en waar. Ze zullen komen van het noorden en van het zuiden, van het oosten en van het westen. Ja, uw huis zal vol worden, God van alle genade. Geef er ook naar het vrije van uw welbehagen ons een plaatsje in de verzoening en uitdelging van al onze zonden, om uw verbonds wil. Amen. Zie, geliefde, deze 132e psalm is een van de liederen Hamalot. Het is een bedevaartslied dat gezongen werd bij de feestelijke opgang naar de tempel. Wie de dichter van deze 132e psalm is geweest, we weten het niet. Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat het Salomo is geweest. De historische aanleiding van deze 132e psalm is waarschijnlijk geweest het 14-daagse feest bij de inwijding van de tempel. Je weet, geliefden, hoe David al begeerd had, waar hij zelf in een prachtig paleis woonde, om ook de Heere een paleis, een tempel te bouwen. Maar hoe de Heere door Nathan de profeet hem liet aanzeggen, dat niet hij, maar zijn zoon die uit zijn lendenen zou voortkomen, Salomo zou hem een huis bouwen. En toen bij de inwijding van die tempel was het 14 dagen feest. En heeft Salomo het gebed gebeden en het lied gezongen wat overeenkomt met de woorden van deze 132e psalm. Vandaar dat men aanneemt dat Salomo de dichter van deze psalm geweest zal zijn. Nu op de berg te Jeruzalem, het Godshuis in zijn onvergelijkelijke heerlijkheid schittert, nu is de waarheid aanschouwelijk dat God Sion verkoren heeft, dat God op Sion woont. De Heer daalde neder in een wolk en de heerlijkheid vervulde het huis Gods, zodat de priesters niet staan konden vanwege de heerlijkheid des Heere Heere. Wel nu, daar op Sion, in den tempel, in zijn huis, daar is rust tot in eeuwigheid. En van deze verkiezing straalt het leven uit voor de kerk. Want God zal haar priesters met heil bekleden, zo lezen we hier, en haar gunstgenoten zeer doen juichen. Maar ook druipt uit de verkiezende zegen, de zegen voor volk en de koning. Want in Israël zijn kerk en volk, priesterschap en koningschap één. Vandaar dat aan het einde van deze psalm de dichter de Heer zijn belofte voorhoudt, wat God zelf beloofd had, En het dan zegt, en u zetten we u midden in de tekstversen, dan zegt daar de dichter, daar zal ik David een horen doen uitspruiten. Ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. We vinden in deze tekstversen Christus' komst aangekondigd. Immers nu in die tempel, nu ook de Heer een vast huis had en niet langer behoefde te wonen in tabernakelen, en de heerlijkheid Gods dat huis vervulde, daar sprak het in die tempel alles van de komende Christus. En daar spreken dan ook deze tekstversen van. Christus komst aangekondigd in zijn kracht. Daar zal ik David doen uitspruiten een horen. Beeld van kracht, van vermogen. Aangekondigd in zijn licht. Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Een lamp, immers het beeld van het leven, van het licht, van de wijsheid. En dan wordt hier Christus' komst aangekondigd in zijn overwinning. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Christus' komst aangekondigd in zijn kracht, in zijn licht, in zijn overwinning. Zingen we dan eerst met elkander uit de 89ste psalm, de verzen 9 en 15. Psalm 89, de verzen 9 en 15. Vandaag is de tweede collecte, een extra collecte voor de kerstfeestviering met de kinderen van de zondagschool. zal ik David een horen doen uitspruiten. Zo luidt, geliefde, de belofte hier in dit tekstvers. Daar. En dat daar, dat is dus te Sion. De plaats die God verkoren had. Sion. En dat is het hart in Israëls bestaan. Sion, en dat was de plaats der godsdienstoefening. Sion. Het was het zinnenbeeld van het verbond. Sion. Het was het beeld van de verzoening. Sion. Daar raakte Israël tot aan de hemel. En daar daalde de hemel tot Israël neer. Want immers daar in Sion, in Gods tempel, woonde de Almachtige boven het verzoendeksel in het heilige der heiligen. Daar in dat Sion had God van den hemel dan ook gemeenschap met zijn volk. Daar boven het verzoendeksel, daar boven het bloed der verzoening, kon God zijn volk ontmoeten. En kon dat volk zijn God ontmoeten. Zalige plaats, geliefde, in het bloed des verbonds, de ontmoeting Gods te kennen, in zijn vrede, in zijn gunst, in zijn liefde en zijn zalige gemeenschap te ervaren, daar in dat bloed, waar God verheerlijking heeft van al zijn deugden, waarin God behagen heeft en u ook op zijn volk ziet met eeuwig welbehagen en met eeuwige verlustiging. Wel nu, daar nu, in dat Sion, vanuit dat Sion, van onder dat volk nu, daar zal de Heere doen uitspruiten. Een eigenaardige uitdrukking, zeg. Uitspruiten. Dat is zo'n spruitseltje. Weet u wel? En ach, zo'n uitspruitsel. Dat is meest maar teer. Dat is gering. Wel nu, dit beeld, als dit de dichter dan ook gebruikt, daar zal ik, want de dichter voert hier de Heere zelf sprekende in, daar zal ik doen uitspruiten. Dat ziet dus op het geringe, op het nietige. Ach ja, zeg, daar zou immers een tijd komen waarin dat Davidische koningshuis als gier uitgestorven zou zijn. Daar zou een tijd komen waarin de machtige stam van het huis van David zou worden geveld en alle glans en glorie en heerlijkheid van dat huis van David scheen verstorven, vergaan te zijn. Maar zie, daar spruit het uit, zeg. Daar komt zo'n teer spruitje weer uit die oude Davidische stam. En Maria baarde haar eerstgeboren zoon. En ze wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Daar in Bethlehems kribbe spruit dat Davidische koningshuis weer uit. En zal het in heerlijkheid gaan groeien en bloeien tot in der eeuwigheid. Want immers die Heere Jezus Christus Hij is de grote Davids zoon. Hij is immers de meerdere David. Wel nu, vanuit Bethlehem spruit het weer uit. Een spruit uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En nu is het wel treffend, geliefde, dat de Heere hier zegt, daar zal ik een horen doen uitspruiten. Dat uitspruiteltje, dat zal dus zijn een horen. Geliefden, misschien weet u het en anders onthoudt het. Een horen is het beeld van kracht, van vermogen. In de horen, geplant in de kop van de stier, schuilt geweldige kracht. Als een stier een vijand op zijn horens neemt, dan rijdt hij hem de flanken uiteen. Wel nu, dat uitspruiteltje daar in Bethlehems krib, dat zal worden en is een sterke, machtige horen. Want, immers, wie was het die daar in de kribbe van Bethlehem lag? Hebt u het wel eens ooit gelezen? Ik wenste het wel, hoor. Dat zou ik je nu zo hartelijk gunnen, dat je als vrucht der genade toch wel eens gelezen had boven die kribbe van Bethlehem, buiten alle twijfel. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Dat is het geheim van de kerstdag. Als je dat nog nooit gezien hebt, hij heeft nog nooit geen kerstfeest gevierd. Eerlijk waar niet. En nu is God van de hemel gelukkig niet gebonden aan de 25e december. Want ik zeg, dan zou het er wel eens graan uit kunnen zien. Ja, de Heere staat over alle tijd, zeg. Maar dit wordt nu het grote wonder. Dat spruiteltje, dat kindeke dat in de kribbe ligt, is de Zoon Gods. Is God uit God en licht uit licht. Hij is de Zoon Gods die de menselijke natuur heeft aangenomen. Wel als een hulpeloos wicht heeft willen liggen in die kribbe van Bethlehem. Geliefden. En hij heeft in dienstknechtsgestalte gewandeld over de aarde. Maar weet, achter dat nederige kleed zijner mensheid was verborgen de krachtige majesteit der goddelijke natuur. En die slag daar wel een teder kindeke. Maar tegelijkertijd een krachtige horen. Zeker wel gering in aanzien. Maar straks in volle kracht zal deze horen, die God zal doen uitspruiten, zal die krachtige horen de Satan verpletteren, de hel overwinnen en zijn volk voor eeuwig verlossen. Want dit kind, waarvan God zegt, ik zal David doen uitspruiten een horen. Dit kind wordt man. En die man, geliefde, is de held bij wie God hulp besteld heeft voor geheel zijn volk Israëls. Immers deze held, deze krachtige, machtige, sterke horen. Zeg vriend, laat jij een horen vallen. Oh, schop er tegen, voetband ermee. Je kunt er wat dunker in brengen, maar hij breekt niet. Wel nu, dit uitspruitende horentje, Dat is de held bij wie God hulpen besteld heeft. Zeg, deze is de meerdere dan Simson, die geheel en alleen tegenover zijn vijanden stond en zijn vijanden verpletterd heeft. Deze held, deze horen, is de meerdere dan David, die een leeuw en een beer versloeg. Want hij, deze krachtige held, hij heeft de gevangenisdeuren van zonde en dood op zijn borstschouders gelegd. En hij heeft ze weggedragen. En hij heeft door de kracht van zijn kruis alle machten des doods en der hel overwonnen. Ze hebben hem omringd als bijen. Maar het is in de naam des Heeren dat hij ze verhouden heeft. Wel nu dan, geliefde, deze sterke held, deze krachtige horen, aan hem is alles kracht en vermogen. Hoor maar, zijn bloed heeft verzoenende en reinigende kracht. Zijn geest heeft vernieuwende kracht. Zijn woord heeft ontdekkende kracht. Zijn voorbeden heeft ondersteunende kracht. Zijn genade heeft alles overwinnende kracht. Wat is het dan een machtige en rijke vertroosting, geliefde? Daar zal ik David doen uitspruiten. Een hoorn. En dat deze hoorn nu is de held bij wie God hulpen besteld heeft. Zeg me. En u wenste ik wel dat die vanmorgen hier in Driebergen zaten. En dan zou het grootste voorrecht zijn, mijn geliefde, als u dat persoonlijk nu eens was vanmorgen. Hoor, hier ligt een machtige, rijke vertroosting voor een verlegen zondaarshart. Hebben jullie dat? Maar voor dat verlegen zondaarshart, geliefde, is hier een bron van zalige vertroosting en verkwikking. Ach, dat verlegen zondaarshart, weet u wat dat leert? En alweer, dat moet je nu nagaan hoor, in je eigen leven. Zul je het nu eens doen? En nu bid ik het u, om het heil van je ziel. Daar moet je nu niet alleen over praten, maar vraag eens of de Heere dat nu waarachtig van binnen bij u waarmaken mag. Zie, geliefden, dan gaat dat verlegen zondaarshart inleven hoe onmachtig we zijn tot enig geestelijk goed. Hoe we van nature, daar zijn dood in de zonden en de misdaden. En zoals de apostel Paulus het met recht zegt, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat we nu in onszelf zo onmachtig zijn en zo hulpbehoevend, dat we uit en van onszelf niet één zucht tot onze zaligheid kunnen toedoen. Ja, in eigen kracht niet één belofte kunnen aanvatten. Zelfs niet tot die Christus komen, tenzij de Vader die hem gezonden heeft, trek. En nu voor dat hart, dat daarmee bekend gemaakt is, ken daar nu wat van? Hè? Je moet toch een antwoord geven in je hart. Doe dat nu toch eens, want daar gaat het om. Dat zeggen we toch altijd. Ik zeg wel eens om die hele wereld, het gaat voor alle dingen. Mijn ziel, door weet ge uw lot. Hoe staat u met mij? En kent ge nu iets van deze onmacht tot enig geestelijk goed? Dan ligt hier zulke een zalige vertroosting. Daar zal ik een horen doen uitspruiten. Die machtige, krachtige horen. Dat is die held der hopen. Bij wie de Heere hulpe besteld heeft. Voor een hulpeloos mens. Nou driftigen. Tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. Want in zulke harten, daar komt nu de rechte plaats voor die gezegende Christus, voor deze sterke horen. Want immers die Heere Jezus moest wel een sterke horen zijn. Want dat moest hij niet doen. Moest hij niet de toren Gods over de zonde stillen en dat met zijn eigen hartebloed, met zijn eigen leven. Hij moest de schuld en de zonde der zijne op zich nemen. Hij moest de vloek der wet torsen. Hij moest Satans kop vermorzelen. Hij moest de helse benauwdheid doorstaan. Hij moest de poorten der hel sluiten. Dood en graf overwinnen. Om het leven en de onverderfelijkheid aan het licht te brengen. En indien hij nu die sterke horen niet was geweest, ooit kunnen doen, maar Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Hij heeft doen uitspruiten een horen die sterke held bij mijn uitkomst is. Kent u hem al? Maar daar is meer. Onder het oude verbond had de Heere bevolen dat aan het brandofferaltaar en de vier hoeken van dat brandofferaltaar hoornen gemaakt moesten worden. En die vier hoornen en dat brandofferaltaar, ze symboliseren dat in de weg van verzoening Israël verhoogd en zalig zou worden. Want als daar kwam de schuldige Israëliet, en u weet het wel, niet waar, zeg vriend, het was toch niet al Israël wat in Israël was. Zo is het vandaag, helaas nog, zo was het toen ook. Maar daar komt, zeg, de vrome Israëliet. En als die daar in de tempel kwam, en hij bracht het zondoffer, let wel, het was alleen bij het zondoffer. Als nu die gelovige Israëliet daar kwam, en dat zondoffer door de priester liet offeren, dan werd van het bloed van dat zondoffer gesprenkeld op die vier hoornen van dat altaar. Dus die hoornen waren met bloed besprengd van het zondoffer. En dan symboliseerde dit dat door dat bloed van dat offerdier. En waar wees het bloed van het offer heen, vriend? Wel, dat bloed, dat wees immers van elk offer heen naar het bloed van van het offer en van het lam, Jezus Christus, en dien gekruisigd. En in dat bloed ligt de genadige verzoening, ligt de schuldvergiffenis voor arme zondaar. Wel nu, die gelovige Israëliet, als hij dat zondoffer bracht, dus dat offer voor zijn zonde en zijn schuld, en dat bloed was dan gesprenkeld aan die hoornen, dan sprak het van: God wil om het bloed van dat offer Christus je de zonde vergeven en genadig zijn. Kan jij begrijpen, zeg. Ik geloof het zeker, dat daar wel eens gelovige Joden gestaan hebben bij dat zondoffer. En als ze dat wonder mochten inleven, om dat bloed van dat komende lam mijn zonde vergeven, geloof jij niet met me, dat ze daar wel eens in stilte hebben geweend vanwege het wonder. En de Heere zag op mij neder. Zo'n groot wonder, vriend. Ik gun het je van harte. He, als je nou straks eens naar huis mocht gaan en je mocht zeggen: en de Heer zag op mij neder. Mijn beste deel vandaag, geloof me. Ik zal doen uitspruiten een hoorn. En nog meer, zeg. Als onder Israël iemand zijn naaste per ongeluk gedood had, ja, dan was hij dus een doodslager. Maar hij had het per ongeluk gedaan. U weet, dan waren daar vrijsteden waarin zo'n onopzettelijke doodslager vluchten mocht. Maar wat hij ook mocht doen, wel, zo'n doodslager, als daar de bloedwreker hem op zijn hielen zat, want dat naaste familielid was dan onmiddellijk geroepen om die doodslager ook te doden. God had gezegd: die iemands bloed verdient, diens bloed zal vergoten worden. Wel nu, als nu zo'n bloedwreker die doodslager op de hielen zat, als hij hem greep, was hij een kind des doods. Maar nu mocht die doodslager ook vluchten naar de tempel. En had hij dan maar de horen vast van dat brandofferaltaar, al was de bloedwreker vlak achter hem. Hij mocht hem niets meer doen. Hangende aan die hoorn was hij verlost van de dood en bevrijd van de bloedwreker. Machtige, rijke symboliek. Een doodslag. Dat is die man niet zeker, hè? Ik wou er dan maar goed aan ontdekt werd. Mijn lieve toehoorder, bij het ontdekkende licht des Heilige Geestes. Ach, hoe leren we onszelf dan kennen als moordenaars en doodslagers van ons eigen leven. Want vriend, jij koos de dood boven het leven. En als God daar nu eens aan ontdekken gaat, als door de inwinnende genade Gods er uw zielzoog eens voor geopend wordt, hoor dan, alle man die benauwd is, en alle man die een schuldeiser heeft, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd is, die zich bedreigd weet door de wraak van Gods wet en recht. Wel, zulke mens zit de bloedwreker op de hiel. Rechtvaardig God, de dood moet dus sterven. Wel nu, lieve vriend, hoor dan. Daar zijn de hoornen van het altaar. O, dat die mens eens vluchten mocht tot die hoorn, tot die sterke hout, tot die gezegende Heere Jezus Christus. Geloof me toch, juist dat soort is zo welkom bij den Heere Jezus. Och laat me nu toch eens niet redeneren, wat je zo dikwijls hoort, maar ach ja, een mens is toch feitelijk weer zo onmachtig. Dat is altijd en altijd waar, geliefde. Maar hoor nou eens, hoe weten jullie dat nou? Dat de mens het niet kan. Moet je eens heel eerlijk wezen. Want dat hoor je zo dikwijls getuigen. Och ja, een mens kan toch van nature niet. En ja, en als een mens niet uitverkoren is, hè. Oh, we hebben wat uitvluchten. Ja. En daar zijn we mee bezig om God de schuld te geven. En daarom nog eens. Vriend, hoe weet jij het dat je niet kan? Hebben we dat nu maar van horen zeggen? En dat zijn de meesten. Die hebben het allemaal van horen zeggen. Dan zeggen ze, ja, maar dat is toch zo. En dat hoor je dat volk ook altijd zeggen, dat God vreest en een mens kan niet. Ja, dan hebben we het allemaal van horen zeggen. Maar weet je, dat volk, dat leert vluchten naar die sterke horen. Ik zal David een horen doen uitspruiten. Dat volk, dat vlucht naar die horen. Om die vast te grijpen, dat heeft het geleerd. Op de vlucht. Want het is eeuwig waar, hoor. Ja, het is eeuwig waar, we kunnen niet. Maar ik zeg er tegelijk bij, het is zo zalig eeuwig waar, dat als je het God zegt dat hij je voeten geeft om te lopen, dat hij je handen geeft om te grijpen, en dat hij je een oog geeft om te zien, je krijgt alles tegelijk van de Heere. Echt waar. Hoor eens, die dichter had dat ook geleerd. In zijn strijd, in zijn vlucht naar die horen. Toen kwam hij het aan de weet en hoort hem dan bidden. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mijn schut, Heer God en grote troost in nood. Grote hoorder van het gebed. En zo alvluchtende zal de Heere zulke ziel krachten schenken. Vlie dan, eer ge sterven moet, tot het bloed van die sterke held. Die horen Christus. Want dat is een eeuwig wonder. O, al is het maar met een toevlucht nemend geloof, geliefde. Als daar waarachtig aan die met bloed besprenkelde horen. En is zijn eigen hart die bloed. Als daar een zondaar hangt aan die horen. Al is het maar met een betraand oog. Al is het met smekende lippen. Dan wil de Heere getuigen. En ik delg uw zonde uit als een nevel. En uw ongerechtigheden als een wolk. Grimmigheid is bij mij niet. Ben je geloof? Dat is een zalig plekje. Hangen aan die horen Christus. Ik wens het je vriend van harte toe. Hoor dan, ik heb David doen uitspruiten een horen. Ik zal dit doen, zegt de Heer. En ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Hé, daar moeten we nu wel eens op letten. Want dat zijn dan ook zaken waar we zo gemakkelijk overheen lezen. Maar steeds spreekt de Heer in deze tekstverzen in de toekomende tijd. Ik zal David een horen doen uitspruiten. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. En op hem zal zijn kroon bloeien. Maar hier tussenin, daar zegt de Heer het opeens, in de verleden tijd. Daar staat ik. Nu niet ik zal, maar ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik heb, het is dus verleden tijd, geliefde. Wel, dat komt omdat voor God beloven in beginsel hetzelfde is als doen. Met mensenbelofte is het gans anders. Ach, jij hebt al zo dikwijls wat beloofd en dat hij nog nooit gedaan. Maar dat is met Gods belofte anders. Gods belofte is tegelijkertijd zijn doen. Dus al ziet dat enerzijds op de toekomst, God kan ook spreken in de vervulling daarvan. Ik heb het gedaan. Begrijp je wel? Ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht, geliefde. Want op Gods belofte kunnen we altijd aan. Gods belofte falen niet. Weet je wat het grootste gebrek is in het leven des geloofs? Hè? En dan wens ik dat je daar eens goed aan ontdekt werd vanmorgen. Dat zou een zegen zijn. Het grootste gebrek in het leven des geloofs van de kerken Gods is, we leven niet uit de belofte. Ook zeker. Je hebt er de kracht wel eens van ervaren. Maar als die kracht er weer uit is, och, dat ongeloof, twijfel, de bestrijdingen, hè? Och, mis, dan zeggen ze allemaal van binnen tegen je, mens, verbeel je niets, want het is nooit waar geweest. We leven veel te weinig bij Gods beloftenissen, die nimmer een vervulling missen. En dat heeft de Heere zo graag. Altijd maar weer een brengen bij wat hij zelf in dat woord beloofd heeft. Altijd maar weer met dat woord bij de Heere komen. Heere, hier staat het toch. En dit is toch waarachtig. Uw belofte, Heere, falen niet. Oh, dat geeft zulk een gesterkt en vertroost leven, geliefde. Ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. Zie, een lamp, dat is hier het zinnebeeld van de voortzetting van het geslacht. De lamp ziet op het leven. Wel nu, Davids huis zal niet uitsterven. Andere koningshuizen zullen uitsterven. Maar dat Davidisch koningshuis in der eeuwigheid niet. Davids geslacht zal blijven voortleven. Ik heb mijn gezalfde David een lamp toegericht. Daarom lezen we in Koningen, 1 Koningen 15, dit woord. Maar om Davids wil gaf de Heere zijn God hem een lamp. Hier hebt u het dus. Gaf God hem een lamp te Jeruzalem, verwekkende zijn zoon na hem en bevestigende zijn troon te Jeruzalem. Zo ziet dus deze belofte op het voortbestaan van Davids geslacht. En zo ziet het dus tegelijkertijd op de komende Messias. Want in hem, in die grote Davids zoon en grote Davids Heere, zal Davids geslacht tot in eeuwigheid zijn. Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Gelukkig, want de zaligheid is ook eeuwig. van God is eeuwig. En? Nou, kanker, en dan moet je daar eens over nadenken, vriend. Moet je eens meenemen. Nou is ook de zaligheid en het geluk van dat volk eeuwig. Het is wat? Zoals voor de goddeloze de rampzaligheid eeuwig zal zijn. Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Zo ziet de lamp dus ook op het licht, op het leven. Immers, de lamp verspreidt licht. Wel nu, wat is die dierbare Christus anders? Ik ben het licht der wereld, de blinkende morgenster, de zon der gerechtigheid. Hij is de opgang en de hoogte om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en in schaduw des doods. Dan wil die lamp Christus in dat hart gaan schijnen. En waar die lamp Christus in dat van nature stikdonkere hart schijnen gaat, daar wordt door dat licht het donker in mijn ziel ontdekt, geliefde. Dan leer ik dat ik niet alleen in de duisternis wandelt van nature, maar dat ik van nature enkel duisternis ben. Maar die lamp Christus, die zijn licht nu laat uitstralen in dat donkere zondaars hart, die lamp gaat de schaduw van de donkere macht van een verlorenheid verdrijven. Ik lag geknauwd in banden van de dood, maar dat licht van Christus de vloersen van mijn donkere verloren ziel doorscheurde. En die lamp Christus in de ziel ging schijnen. Daar is in dat licht mijn hart rood van bloedschuld. Ja, geheel verloren. Doch, nu krijgen we ook bij zijn licht te zien hoe de Heer nu in die Christus een weg der ontkoming gaf. Hoe als dan in de ziel het schemerlicht der belofte opgaat, hoe zalig als dat licht door de nevelen van ongeloof en van twijfel heen breekt. Hoe troostrijk als Gods belofte vrolijkheid schenken in de ziel, nog rijker als die lamp Christus schijnt, als de geboren koning in Bethlehem stand. Zo diep willen buigen, omdat ik zo diep gevangen ben, als die lamp Christus dat dierbare kruis verklaart in mijn hart, waaraan hij riep: het is volbracht. Wel, heren, nu hebt u me geleerd dat ik geen zucht op mijn zaligheid kan toedoen. En nu mag ik het zalig doorleven. Het mag niet eens. En het hoeft niet eens. Het is al Jezus. En Jezus. En Jezus. Alleen zalig. Als het licht van die lamp zo in je ziel schijnt. Ken je dat nu? Dan moet je mee naar huis gaan, hoor. Meenemen ter overdenking. Ken ik dat licht. O heren, ze zullen in het licht uw aanschijns wandelen. En zeker, nu weet ik het wel, niet altijd komt dit licht bij Gods gunst genoten zo heerlijk uit. Daar zijn tijden dat ze weer in het donker hun weg gaan. Tijden waarin dodigheid en dorheid zich legert in hun ziel. Tijden waarin ze meer mensenvrees dan godsvrezen openbaren. O, dan kan dat nieuwe leven zo bedekt liggen. Dan schijnt het alsof het uitgeblust is. Maar zie, dan staan daar tegenover toch weer tijden dat ze uitroepen. Heren, ik zal u hartelijk lief hebben. Zie, dan is de wintertijd voorbij. Dan worden de bloemen weer gezien in het land en de zangtijd genaakt, zodat wie klaagde over dorheid en dood de psalm des levens met blijdschap kan aanheffen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Komt tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn zielen, bid het aan. En nu, en daar gaan we mee eindigen, in Christus, geef God aan Davids huis een horen van kracht, een lichtende lamp, maar ook een kroon der overwinning. Er staat immers: ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Doel van deze beeldspraak is de overtuiging te vestigen dat Sions volk het volk der overwinning is. Dat volk kan niet verloren gaan, anders zou God niet waar wezen. In beginsel is de strijdende kerk nu reeds triomferende kerk. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Daar zit natuurlijk allereerst op de vijanden van David. O, die David, dat arme kind van God, dat kon mij recht zo klagen. Mijn vijanden, mijn bestrijders zijn talrijker dan de haren mijn hoofd. Amalekieten, Ammonieten, de Filistijnen, Saul, Simei, zijn eigen jongen, Absalom. Wat hebben ze benauwd? Wat hebben ze bestreden? En waar was het al die vijanden nu om te doen? Om David van de troon te stoten. Om Davids kroon af te slaan. Maar God heeft zijn vijanden beschaamd. Met schande bekleed. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Het is geen vijand gelukt. Weet je hoe dat kwam? Weet je hoe dat kwam? Wel, God had met David een verbond aangegaan. En in dat verbond had God aan David beloofd dat hij met hem zou zijn. Tot in der eeuwigheid. En nu lag daar Gods beschermende hand over David. En u kon geen vijand troon of kroon van hem afnemen. Al die vijanden zijn met schaamte, met schande bekleed en ten onder gegaan. En zo zie dit op al de vijanden van Christus. En dat zijn ook al de vijanden van zijn volk. Van zijn Sion. En hoeveel vijanden heeft dat volk niet? Of heb je allemaal lieve vriendjes? Dan mag je het wel eens herzien, hoor, geliefde. Ja, want de Heer Jezus zegt Ze hebben mij gehaat. Ze zullen het ook u doen, hè? Als ze nou allemaal zeggen, dat is zo lief, mens, zo lief. Nou, dan zeg ik, pas er maar voor op. Nou ga ik een blokje om. Hè? Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Ach, dat volk van God heeft zoveel vijanden. Vijanden van buiten en vijanden van binnen. En het is die vijanden er altijd om te doen, om ze de kroon van het hoofd te halen. En om ze als het kon eeuwig weg te stoten. Maar over dat volk ligt het verbond, ligt Gods bewarende hand. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Eeuwige schande zal hun deel worden. Ja, want zegt die dierbare Christus, die mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Gods bewarende hand gaat over zijn volk. En hij zal die vijanden eens straks op de grote oordeelsdag voor eeuwig met schande bekleden. God bewaar u, mijn medereiziger naar de eeuwigheid daarvoor. Behoort ge nu nog tot de vijanden van Christus? Of bent je zijn onderdaan? Toe, wie is je koning, vriend? Toe, vriendin, wie dient ge? Zalig onderworpen te zijn geworden aan die koning die de vijanden eeuwig met schaamte zal bekleden. Dat zal het wat wezen. Voor een ieder die onbekeerd voor God verschijnen moet, zul je het eens indenken, hè? Wat zal het nou strakjes wezen? Zul je naar binnen gaan straks? Of eeuwig met schande bekleed. Dat zal wat wezen. Ik heb zo vaak gezegd, hè. Zo mens waren het toch maar beter dat je nooit geboren was. Hè? Maar hoe gelukkig dan dat volk dat hier aan de voeten van koning Jezus is terechtgekomen. Door die sterke horen is overwonnen. Die lichtende lamp zijn zonde en schuld ontdekt. En u aan de voeten van die Christus terecht kwam. Want op hem zal zijn kroon bloeien. Op hem. David, inderdaad, zijn vijanden met schaamte bekleed. Maar God heeft David bewaard op zijn troon. En op hem heeft zijn kroon gebloeid. Straks komt Salomo. In dat vrederijk bloeit de kroon. Heerlijk. Zeker. Er zijn weer tijden gekomen dat die troon van David schudde op zijn grondvesten. Tijden waarin de grijze Ethan zong zijn kroon ontheiligd, ligt ter aarde neergesmeten. Zijn sterke muren zijn door vijandsmacht verbroken. Ja, maar toen die kroon in het slijk lag, kwam dat uitspruiseltje. Die hoorn, die lamp, Christus. En hij raapte die kroon uit het slijk op. Die Heere Jezus Christus, hij is het. Op wie de kroon eeuwig zal bloeien. Het ging met die Christus wel door de diepte. Straks staat hij als een spotkoning met zijn oude soldatenmantel aan. Een spotkroon van doornen op het hoofd en een gebroken rietstafje als een schepter. Ja, ja. En aan het kruis daverden de duivelen en de verdoemden nog. Het is met hem uit. Zijn kroon is van het hoofd. Ja, ja. Maar hoor dan. Het is volbracht. En daar gaat die Christus de dood in. Maar hij komt eruit op. En daar wordt hij gekroond. Met een driedubbele kroon. Van het allerfijnste goud. Gij voert den hemel op van eer. De kerker werd een buitenheer. Gij gaat uw strijd bekronen. Met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs het wederhoorigst groost. Altijd bij u zou wonen. Eeuwig gekroond. Met de gouden kroon. Bezet met de parelen. En de diamanten. Van zijn bruid. U kent de uitdrukking. En dat is zo waar. Als men hoort dat iemand tot God bekeerd is, dan kent u toch wel die uitdrukking onder dat volk. Dan zegt dat volk wel eens, dat is weer een parel gehecht aan de middelaarskroon van de Heer Jezus. Ja, zo is dat volk ook zijn kroon. Want hij kocht met zijn bloed. Hij heeft ze gered. En hij verlost ze. En hij maakt ze eeuwig zalig. Zo is ook dat volk zijn kroon. En die schitteren als diamantjes op het hoofd van deze gezegende, gekroonde koning Christus. Het is hier om te bezwijken van het eeuwige wonder. Als je het geloven mag, dat je eens als zo'n pareltje zal schitteren in die kroon. O Christus, het is te veel in een aardse tabernakel om het te dragen. Op hem zal zijn kroon bloeien. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Halleluja. Amen. Dan zal naar zoveel gunst bewijzen. Dat is het 10e vers uit 72. Helpen en ondersteunen, ook naar het lichaam, wanneer we ons voor u buigen en ootmoedig erkennen, bidden we u, wil u al wat zondig was, wat van het schepsel was, genadig verzoenen. En wat u behagen kon, heren, heiligde toch aan de harten. We mochten er allen eens jaloers op gemaakt worden. U te mogen kennen als die sterke hoorn, als die lichtende lamp, die al de vijanden met schaamte zal bekleden, maar op wien de kroon eeuwig zal bloeien, opdat we hier in beginsel in ons hart, Heere Jezus, u leren kronen, om het strakjes in eeuwigheid volkomen te doen. Amen. Het tweede vers uit de lofzang van Simeon. Johannes Vonk en Derkje Drenthe, wier huwelijksbevestiging, zo de Heere wil, aanstaande vrijdagmiddag om 14:00 zal geschieden. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.